Goeiedag, fijn dat je weer luistert naar de Bordradio, de Formule 1-podcast van nu.nl. We blikken terug op de Grand Prix van Frankrijk, voor zover onze verslaggevers althans niet in slaap zijn gevallen tijdens de race. Want, zo eerlijk moeten zijn, dit was vermoedelijk de saaiste race van het seizoen. Een race die uiteraard gewonnen werd door Lewis Hamilton en die Max Verstappen, uiteraard zou ik willen zeggen, als vierde beëindigde. Toch is er zat om over na te praten, want het blijft een prachtige sport, maar veranderingen lijken nodig. Maar welke dan? Daar hebben onze kenners Joost Nederpelt en Patrick Moeken zeker wel ideeën over. Mijn naam is Daan Smink en dit is de Bordradio. Ja, als we één ding willen voorkomen in deze podcast, dan is het dat het een zure mannenshow wordt. Dat gaat ons ook dit keer lukken. Maar we moeten de waarheid ook geen geweld aan doen, jongens. Het was een oersaai race. Punt. Of is er iemand die hier dat durft te ontkennen? Toen was het stil. Helder. Maar is het ook het saaiste Formule 1 seizoen in jaren, zoals toch best veel mensen steeds nadrukkelijker beweren? Of huilen we dan te veel mee met de wolven in het bos?
Nou, juist. Ja. De seizoenen 2014, 15, 16 waren ook best wel saai. 16, toen kwam Max Verstappen natuurlijk bij Red Bull, dus toen was het iets aansprekender voor ons. En hij won natuurlijk toen ook in Spanje, regenrace in Brazilië waren uitschieters, maar toch was dat ook een seizoen wat gewoon gedomineerd werd door Mercedes.
En zo ken je er nog wel een paar.
Ja, en die seizoenen daarvoor ook. Dus we zijn eigenlijk wat dat betreft terug bij af. 2017, 2018 waren welkome uitzonderingen waarin vooral Ferrari, maar ook Red Bull de strijd aan kon gaan bij Mercedes, niet al door. En uiteindelijk won Hamilton natuurlijk ook allebei die seizoenen weer het WK. Alleen dat waren niet echt saaie seizoenen. En nu zijn we echt wel weer terug bij af wat betreft de 1-2'tjes van Mercedes. Dan moet ik zeggen dat het viel mij nog wel mee hoe ver Ferrari er vandaan zat. En dan vooral Leclerc.
In deze race?
Ja, die zat natuurlijk heel dicht achter op Bottas. En ik heb niet het idee dat Bottas het rustig aan deed. Andere kant was het gat naar Hamilton ook nog wel weer
dat
aanzienlijk.
Dat was wel gigantisch. Ja. Dus, Patrick, jij bent ook een volger van het eerste uur. Heb jij nu ook het gevoel dat dit wel een van de saaiere, misschien meest saaie Formule 1 seizoenen is? Of kijk je er anders naar?
Nou, ik ben, dat weten jullie op de redactie hier ook, altijd heel erg positief en enthousiast over races. Maar ik vond gisteren wel echt, dat was echt behelpen. Ik ben even gaan kijken wanneer we nou voor het laatst zo'n race gehad hebben. Ja, vorig jaar niet, volgens mij. Toen waren ze allemaal wel gewoon nauwelijks gevechten. In hoeverre is dit een saai seizoen? Kijk, het verschil is wel.
Het zit hem er waarschijnlijk ook in dat Hamilton gewoon 6 van de 8 races tot nu toe gewonnen heeft. Hè?
En op zich, het is niet zo in die seizoen dat Mercedes echt zo dominant was. Toen zaten ze ook in alle trainingen er nog een dikke seconde voor. Kijk, zover is het verschil, zo groot is het verschil nou ook weer niet. Ferrari heeft ook in Canada bijvoorbeeld, komt Vettel, ook al krijgt hij dan die tijdstraf, komt hij toch als eerste over de streep. Dus wat dat betreft mogen we nog steeds wel een klein beetje hopen dat ze toch die aansluiting gaan vinden. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat mensen die gewoon globaal Formule 1 kijken, dat zij denken, waar zit ik nou weer naar te kijken? Weer een race die bepaald wordt door Mercedes en waarbij al heel vroeg eigenlijk de spanning verdwijnt. Ja, dat is
want dat is een beetje het probleem van zo'n race en van meerdere van zulke soort races. Hè? Dat je dan dat het koren op de molen is van de mensen die eigenlijk wel van Formule 1 zouden willen houden. Alles maar omdat er een Nederlander behoorlijk goed in is. Maar het lukt ze maar niet, omdat ze spektakel willen. En dat heb je niet.
Nee.
Hebben wij het ook vaak over, Joost?
Ja.
Je hebt twee soorten races natuurlijk. De race op het circuit tussen de coureurs. En de race in de fabriek. Maar mensen die tweede race niet interessant vinden. Hè, die strijd tussen de technische kanten van het verhaal. Hè, tussen de teams die dat niet interessant vinden. Ja, die haken natuurlijk hierdoor echt wel af.
Ja, die zijn ook niet geïnteresseerd in de redenen waarom Mercedes bijvoorbeeld zo sterk is. Terwijl dat op zich ook best wel weer een interessant verhaal is. Alleen daar moet je inderdaad van houden. En Formule 1 is in de eerste plaats natuurlijk gewoon entertainment op de baan. Ja, en dat is gewoon een drama. De laatste, maar eigenlijk is het is wel zo dat ik zei net van 2017 en 2018 waren leuke seizoenen. Maar het probleem wat je steeds ziet met inhalen en zo.
Dat is er al langer.
Dat is er al langer natuurlijk. En in principe vraag ik me gewoon vooral af hoe ze daar zelf nu naar kijken, naar de organisatie. Kijk, ik zie Jean Todt, de president van de FIA, zie ik dan weer twitteren van de prachtige race in Frankrijk. Nou, het kan bijna niet zo zijn dat
gisteren
dat
echt, na de race?
Ja, ja, het kan bijna niet zo zijn dat hij dat echt vindt.
Een beetje Michael van Praagje.
Ja,
nou, indrukwekkend.
Het zou kunnen dat zo'n Toto gewoon in zo'n gigantische bubbel leeft. Dat hij dat helemaal niet meer in de gaten
Zou dat echt zo zijn? Beetje de goed nieuws show naar buiten toe. Terwijl hij achter de schermen wel hard aan het werken is om het...
Ja, ik vraag me af of Jean Todt de juiste persoon is om dat te doen. Maar aan de andere kant worden heel veel van de regels worden niet door hem bepaald. Maar juist door Ross Brawn en door de eigenaren, vooral Liberty Media van de Formule 1 groep. En de teams. Nou ja, en dat,
Amerikanen, die willen altijd spektakel.
Daar verwacht je gewoon van dat ze dit niet leuk vinden. Nee. Niet alleen het gebrek aan inhalacties, niet alleen het gebrek aan spanning. Maar ook het feit dat we voor de derde race op rij een coureurs over de finish komen in een volgorde dat uiteindelijk niet de volgorde is. Dus Monaco krijgt Verstappen een straf. In Canada krijgt Vettel een straf. En nu krijgt Ricciardo 2 straffen. Nou ja, of dat terecht was of niet, daar kunnen we dan weer over twisten. Nou, ik heb gisteren in mijn boosheid getwitterd vlak na de race van Ricciardo zal weer een straf zijn en dat is belachelijk. Maar toen ik er terug ging kijken, ging hij
vrij ver naast
riant
de baan.
Naast de baan.
Ja, ja, ja. Dus, al is dit wel ook een baan die daar enigszins toe uitnodigt.
Ja,
ze vragen er wel een beetje om.
Precies, je kan de ronde 2 keer zo lang maken als je het wil. En Ricciardo vond het natuurlijk gewoon kloten dat hij die straf kreeg. Maar, ja,
fuck hem all, zei hij.
Ja, maar dat is ook een beetje...
gekscherend.
Ik heb ook een beetje dat Ricciardo weet dat Jack Ploy dat leuk vindt als hij dat zegt en dat hij daar wel een beetje in meegaat. Maar ik denk dat terugkomend op dus 3 races op rij tijdstraf die de volgorde weer bepaalt. Nu ging het dan nu niet om het podium. Dat moet ze toch ook een beetje zorgen baren.
Ja, ja, want even terug naar de kern van het probleem. Hè? Want de vraag is... hoe groot is het probleem? Want als wij het er hierover hebben... en als hier op de redactie zeg maar de niet allergrootste Formule 1-liefhebbers... dan staan er allemaal tv's aan. Er wordt ook voetbal gekeken, wielrennen. En dan hoor je andere mensen weer zuchten. Oh ja, Formule 1, oh saai, optocht. Ja, een beetje natuurlijk ook om de liefhebbers op te nemen. Is niet relevant.
Nee.
Maar dan werp jij vaak tegen, en terecht waarschijnlijk... van in de tijd van Schumacher was het ook vaak saai. In de tijd van Senna was het ook vaak saai.
Precies.
Dus hoe groot is dit probleem eigenlijk? Want het trekt miljoenen kijkers. Het blijft onverminderd populair. Maar tegelijkertijd denk ik, de jaren 50, 60, 70 was het ook saai. Alleen de wens van de kijker, de tv-kijker met name, verandert ook. Hè? Die willen meer snelheid, hebben een kortere spanningsboog, willen meer sensatie, meer spektakel. Hoe groot is het probleem eigenlijk?
Ja, kijk, de vergankelijkheid is natuurlijk wel groter geworden, inderdaad. En ik denk dat dat de sport er eerder op afgerekend wordt. Maar er zijn natuurlijk best wel veel andere voorbeelden. Ik bedoel, de Tour heeft Froome ook wel gedomineerd. Weet je al, wist je ook van tevoren eigenlijk al dat hij de Tour zou gaan winnen.
Sterker nog, elke Tour de France heb je weer discussies bij al die sprintritten. Dat iedereen gaat twitteren, saai.
Ja, en ik bedoel, Juventus is de laatste 8 jaar kampioen geworden in Italië. Terwijl, ik vind de Serie A ook nog steeds een leuke competitie. Kijk, Formule 1 heeft gewoon weer even die 2-3 races nodig, dat het gewoon niet saai is. En
dat vooral, iedereen zegt, wat was dit vet.
Ja, en dan is het gewoon weer een tijdje weg, weet je. Zo gaat dat altijd. Alleen dit seizoen is gewoon te lang, te veel saaiheid. Spanje was saai, Monaco, ging wel. Canada vond ik niet saai trouwens. Azerbeidzjan was wel natuurlijk gewoon een tegenvaller. Dat zijn allemaal... Je hebt even... En sowieso, ik vroeg me even Patrick, jij uit je hoofd. Wanneer was de laatste regenrace?
Brazilië met Max?
Ja, volgens mij ook. Ik heb het niet eens opgezocht, maar ik moest echt ver terug voor de. En in mijn beleving.
Brazilië, welk?
2016
of 2016?
Was echt de volle bak.
Was dat het laatste echte regenrace?
Volgens mij, in mijn hoofd wel. Ja, we hebben wel eens.
Kan er ook niet.
Ja, acties hebben we wel gehad vorig jaar een paar in Spa en Hongarije volgens mij.
Ja, en je had Hockenheim vorig jaar natuurlijk dat het een beetje
regenbuitje.
Een beetje regende.
Ja, Joost, want ik las aan jouw analyse net dat je dit keer hebt opgeschreven als 10 manieren om de Formule 1 aantrekkelijker te maken.
Ja.
Alleen uit die opzet blijkt dat het wel degelijk een probleem is. En ze zijn er ook mee bezig. Gaan we het zo uitgebreid over hebben. Ze zijn natuurlijk ook echt concreet aan het kijken wat er moet veranderen. Met het oog natuurlijk op de contracten en het hele pakket wat in 2021 vernieuwd zou moeten worden. Daarin was een van de dingen, een van de suggesties. Misschien moet er gewoon af en toe kunstmatige regenrace worden gecreëerd. Ja, sprinklers op de baan.
Ja.
Ecclestone heeft
dus dat is heel extreem natuurlijk. Maar zouden dat soort dingen... Kan het zijn dat ze naar dat soort extremiteiten gaan kijken?
Ik denk dat de Liberty Media daar zeker wel aan denkt.
Ecclestone heeft het ooit een keer bedacht. Nog, die heeft gewoon een keer gezegd... Nou, we moeten meer spektakel. Laten we maar gewoon sprinklerinstallaties aan gaan zetten. En waarom niet? Ik denk, de Amerikanen die zouden dat wel mooi vinden, denk ik. Ja.
Ik leg even op Paul Ricard. Heb je sprinklerinstallaties om regenbanden te testen?
Ja. Kan gewoon.
Alleen dan krijg je weer de discussie van wanneer moet je ze aanzetten en wordt er dan niet weer een bepaald team bij geholpen.
En de veiligheid.
Precies.
Stel dat ze dan dat Hamilton zover voor ligt en dat Hamilton dan net over start-finish komt en dan bam, volle bak die sprinkler aan. En dan moet hij een hele ronde over de natte baan terwijl de rest meteen naar binnen kan. Ja, dan
zal je een systeem moeten bedenken waarbij dat toch random kan gaan of zo. En, maar dat levert ook weer zo. Kijk, en dan kom je weer. De hele besluitvorming van een Formule 1, dat moet weer zo langs zoveel kanalen.
Ja. Nee, dus, goed, want laten we het daar even over hebben. Want kijk, dit is natuurlijk, we hebben het over een extreem voorbeeld.
Dit is echt radicaal.
Dit is heel radicaal en dit gaat niet gebeuren.
Nee,
niet zo maar er zijn genoeg andere opties die wel kunnen gebeuren. Het interessante aan het weekendverhaal dat jij dit weekend schreef, Joost, over in welke lastige impasse de Formule 1 zit. Hè? Met het oog op de contracten. Eigenlijk alle contracten die aflopen na 2020.
Ja.
En alles wat anders moet qua geldverdeling, qua regelgeving vanaf 2021. Om het spannender en aantrekkelijker te maken. Dat wordt nog het meest ingewikkelde ei dat er ooit gelegd is waarschijnlijk. Zijn ze nu volop mee bezig. Ik begreep net dat ze eigenlijk deze maand wilden ze daar al een klap op geven. Ze zijn er nog lang niet uit. En nu is geloof ik de deadline oktober dat ze hopen
dat is het enige eruit te zijn met z'n allen.
Dat is het enige waar ze het over eens waren.
Dat het
uitgesteld moest worden. Ja. Nou ja, kun je nagaan. Dat wordt super ingewikkeld. Maar een aantal elementen die daarin zitten die anders moeten, die liggen wat meer voor de hand. Eén daarvan is, en dat vond ik wel interessant, dat zag je ook heel veel in de lezersreacties terug onder jouw verhaal. Dat mensen zeiden, maak het meer zoals de Formule 2 of meer zoals NASCAR. Gelijker speelveld met auto's die grotendeels hetzelfde zijn en bijvoorbeeld alleen een andere motor hebben waar ze aan kunnen sleutelen. Ja. Zit daar de sleutel?
Nou, Formule 2 is wel zo, is een beetje dubbelop. Want je hebt en gelijkwaardige auto's. Althans, een beetje gelijkwaardig. Want daar wil ik nog wel even wat over zeggen. En dat geldt niet alleen voor Formule 2, maar ook voor IndyCar en NASCAR. Maar het komt allemaal wel langs zo. En je hebt de reverse grid bij Formule 2. Dus dat is dubbelop natuurlijk. Dus de top 10...
De omgekeerde startvolgorde.
Omgekeerd in één van de twee races. Je hebt één kwalificatie en dan dat is dan de startopstelling. En dan de volgende race, dan starten ze... omgekeerd. Nou ja, dat zou natuurlijk kunnen, maar dat is wel dubbelop. Dat is twee redenen waardoor die Formule 2 vaak best wel chaotisch is. Maar er komt ook nog eens bij dat er gewoon allemaal jonge honden zijn die best wel debiele acties doen af en toe. Ik weet niet of Sangalel gezien hebben bij Mick Schumacher dit weekend.
Maar ja, die vloog aardig door.
Nou, dat is ook echt een brokkenpiloot. Die gaat nooit de Formule 1 halen. Zijn vader schijnt wel heel rijk te zijn, maar... weet je,
dus die gaat het halen.
Dus ja, natuurlijk is de Formule 2 is niet helemaal een eerlijke vergelijking, denk ik. Maar daar wil ik ook bij zeggen. De Formule 2 hebben allemaal dezelfde auto. Ja, maar er zijn nog steeds verschillen in de teams. En teams als ART en Prema, die blinken toch wel vaak uit in het afstellen van de auto. Want je mag hem nog steeds zelf afstellen. Nou ja, als je dan over IndyCar hebt...
Maar de verschillen in budgetten?
Ja, die zijn ook gewoon verschillende budgetten. Ja, er zijn wel verschillen, maar...
De rijke teams komen daar ook gewoon boven. Ja. Dat zie je, dat geld wint in principe altijd.
En datzelfde geldt voor IndyCar, waar je Penske eigenlijk al jaren gewoon toch wel het beste team is. Samen met Andretti en Chip Ganassi. Die hebben allemaal ook dezelfde auto. Oké, dan heb je er nog wel verschillende motoren. Maar dan is het nog steeds... Ja, de rijkere teams weten toch als beste af te stellen, die auto's. En die hebben ook vaak de betere coureurs. IndyCar wordt echt gevierd, weet je, omdat het altijd zo spannend is. Maar volgens mij won Alexander Rossi gisteravond echt met 30 seconden voorsprong of zo. Dus daar gebeurt dat ook. En dit is niet de silver bullet of zo. Als je dat doet, dat het dan allemaal goed komt. Zo.
Nee, want dan moeten we denken...
Ja. En dus nog één ding. En NASCAR is dan meer een beetje middenweg. Daar heb je dan heel veel verschillende standaard onderdelen. Maar de auto's wijken wel een beetje van elkaar af. En daar heb je ook drie teams die de sport helemaal domineren. Drie of vier, weet je wel. Alleen daar heb je gewoon veel meer coureurs per team, waardoor je veel meer verschillende winnaars krijgt. De topteams daar hebben of vier of drie coureurs.
Zou ook nog een oplossing kunnen zijn.
Ja, alleen dan heb je voor de kleinere teams nog weer minder kans, want dan zitten er al die teams... Die...
En dat wordt voor de kleine teams nog weer veel te duur.
Dit zeg ik alleen maar allemaal om samen te vatten. Het is niet zomaar dat je één antwoord hebt of zo, wat alles gaat oplossen.
Nee, de vraag is, moet er een antwoord komen? Hè? Maar daarvoor moeten we misschien eerst even goed begrijpen hoe deze constructie in elkaar zit. Want wat je ook elke keer in de commentaren terughoort, is van ja, leuk bedacht, gelijk een speelveld en wat meer van hetzelfde. Maar alles wordt nu in het werk gesteld om de dominantie van Mercedes en een beetje Ferrari te voorkomen, hè, dat het dichter bij elkaar komt te liggen. Alleen die hebben bij de besluitvorming dan allebei weer, zeker Ferrari, een hele dikke vinger in de pap. En die kunnen dreigen, ook omdat hun contract afloopt, met een vertrek uit de Formule 1. Dus ja, ga er maar eens aan staan. Het is een soort Brexit.
Ja, dat is ook het hele probleem, denk ik. Dat te veel pionnetjes hebben wat te zeggen. En iedereen pleit voor zijn eigen bedrijf. Ze denken alleen maar aan zichzelf en niet aan het belang van de sport. Kijk, die regelgeving is nu uitgesteld. Tot oktober inderdaad. Maar dat betekent wel dat teams nog maar iets langer dan een jaar de tijd hebben om een volledig nieuwe auto te bouwen. Ja. Dat is hartstikke kort.
En in wiens voordeel is dat weer? De topteams.
Ja. De rijke teams. Ja. Dus dan blijf je die verschillen al wel weer houden. Dus dat verandert gewoon niet zo snel. Er zou eigenlijk gewoon in het beste scenario weer een soort dictator moeten komen. Die zegt, jongens, we gaan het zus, we gaan het zo doen. En dat zou eigenlijk een Ross Brawn nog moeten zijn dan. Ja. Denk ik, die wel weet
waar het over gaat.
Een oud teambaas van Ferrari, de technische man. Die weet waar die over praat.
Zo doen we het niet, zei ik.
Precies, ja, ja.
Take it or leave it.
Ja, zo is het.
Alleen en ze zijn iets te bang dat het dan leave it wordt voor sommige teams.
Dat Mercedes dan weggaat. Maar Ferrari die dreigen altijd met een vertrek. Maar uiteindelijk blijven die ook altijd. Omdat ze de Formule 1 toch gewoon keihard nodig hebben. Maar dat zou wel. Ze zouden eigenlijk gewoon een keertje inderdaad op tafel moeten slaan. En dan maar ja, als Mercedes met een vertrek krijgt, ja, ga maar weg.
Ja, want anders, het risico is nu dat er een heel ingewikkeld poldermodel uitkomt. Ja. Waar je uiteindelijk, dat het allemaal net niet is.
En dan is het publiek weer de verliezer. Want dan zitten we uiteindelijk toch naar dat kan je ook weer gif op innemen, dat er nu toch weer minder veranderd gaat worden dan dat ze eigenlijk wilden. Hè? Dan die grote revolutie die ze hadden aangekondigd. Simpelweg omdat ze straks helemaal niet meer de tijd hebben om van alles te gaan veranderen. Dus het is wat dat betreft ook wel 5-12.
Ja, wat ik kan het nog vind, zijn kan het nog zijn dat we tegen het einde van dit seizoen, of misschien dan volgend seizoen, zeggen van, we hadden het over vorig jaar, het is helemaal niet saai. Het is allemaal weer spannend geworden. De motor, een paar motoren, concurrerende motoren van Mercedes, zoals de Honda, is uitstekend doorontwikkeld. Renault komt eraan, de McLaren. Ja. En het is weer veel leuker geworden. Kan dat op een natuurlijke manier nu gaan?
Tuurlijk.
Of kan dat alleen als er van bovenaf ingegrepen?
Ja, maar je kan ook zeggen, en dat is wat...
Maar beantwoord die vraag is?
Ja, die ga ik nu beantwoorden. Je kan ook zeggen dat je juist dus de regels niet moet veranderen.
Ja.
En dat je dus juist gewoon heel lang dezelfde regels moet hanteren. En dat het dan juist bij elkaar komt uiteindelijk. Omdat dan de stapjes die je nog kunt nemen om echt te winnen, die worden uiteindelijk steeds kleiner. En dan iedereen loopt op elkaar in. Is eigenlijk wat je nu ziet.
Zodat Red Bull en Ferrari met name wel een antwoord vinden op de problemen die ze nu nog hebben. Zoals Mercedes zo uitstekend met die banden omgaat en geen één team dat maar lukt.
Nou ja,
dat zij dat straks wel kunnen.
Precies, en dat is dus dat is deel 1 van het antwoord. En wat een tweede is eigenlijk dat het eigenlijk gewoon door één aanpassing van Pirelli in de banden komt, zeggen de andere teams, dat Mercedes nu weer zo snel is. Want dat is het enige probleem, dat Mercedes zo snel is, dat die er ver voor heeft. Want de rest zit eigenlijk best wel dicht bij elkaar. Als je gisteren kijkt naar Verstappen die tussen de Ferrari's inrace. Oké, Vettel die startte natuurlijk vanaf de 7e plaats, maar die was uiteindelijk ook niet sneller dan Verstappen. Dus die zijn ze redelijk aan elkaar gewaagd. Alleen Mercedes zit er een stapje voor.
En als dat je Mercedes zou wegdenken nu, dan was het allemaal best wel...
Nee. Als zou Mercedes niet die voorsprong hebben en gewoon ook gelijkwaardig zijn, dan zou het eigenlijk een hartstikke leuk seizoen kunnen zijn.
Ja, dan alleen is er nog steeds een saaie race gehad. Want dan
maar saaie races die ga je niet voorkomen. Die zitten er af en toe tussen. En ook in al die andere autosportklasses, waar ze ook allerlei manieren hebben om het spannender te maken, heb je evengoed ook nog steeds saaie races. En je hebt ook saaie voetbalwedstrijden, saaie wielerwedstrijden, et cetera.
Ja, wat het probleem is, want dat las ik in jouw verhaal ook van het weekend terug, dat het probleem is gewoon door die hoge snelheden heb je zoveel last van de auto voor je, waardoor het gewoon bijna onmogelijk is buiten de DRS-zones om in zijn spoor te blijven. Je verliest gewoon snelheid door alle luchtstromen die er daar vandaan komen.
Precies.
En dat is technisch, is dat wel op te lossen?
Dat is op te lossen. En het stomme is eigenlijk dat ze dus in 2009 hadden ze een heel regelpakket hebben zich geïntroduceerd om dat op te lossen. En dat werkt ook best wel goed met die rare, smalle, hoge achtervleugel. Mm. Die hele brede voorvleugel en al die flapjes en winglets en fans en weet ik, veins en je noem het allemaal maar op, hoe ze het allemaal noemen. Die waren er allemaal vanaf. Die auto's waren helemaal schoon van allemaal van dat soort aerodynamische pushbars. En toen, die seizoenen vond ik de race beter dan de auto's lelijker, dat moet gezegd. Maar het racen was beter. En eigenlijk in 2017 hebben ze die stap weer omgedraaid. En toen zijn ze weer met bredere auto's. Bredere.
Waarom eigenlijk?
Ja, omdat de auto's weer niet snel genoeg leken en ook niet snel genoeg gingen.
Ja, en om de dominantie van Mercedes te doorbreken.
Ja, sowieso. Dat ook.
Toen al. Ja. En dat is ook wel weer zo. Kijk, Mercedes die gaan ook gewoon het beste met die regelwijziging om.
Ja, dat is een beetje het jammere nu aan wat je aan de situatie van nu, hè, dat Mercedes niet de credits krijgt die het verdient. Omdat zij dus juist zo uitstekend de boel op orde hebben al jarenlang.
Precies. Want vaak zie je dat er altijd wel één ander team boven komt drijven als die regels zo op de schop gaan. Maar het is nu al gewoon, het is al heel bijzonder dat ze die schifting overleefd hebben. En eigenlijk dit jaar ook weer met die vleugels die alweer zijn aangepast. Het is toch weer Mercedes die dat...
Is dat het teamwerk met Mercedes of hebben ze gewoon één genie?
Ja, maar het moet wel even terug op die banden. Want wat jij zegt, dat is absoluut waar. Alleen die regelwijziging van Pirelli, tenminste die bandenaanpassing bij dat 0,4 mm dunne loopvlak. Dat heeft het grote probleem wat Mercedes de afgelopen twee seizoenen hinderde. Het overhitten van de achterbanden. Heeft dat opgelost. En daar hebben ze nu helemaal geen last meer van. En zij kunnen de banden exact zo krijgen als ze willen. En alle andere teams hebben daar heel veel last van.
Hoe kan?
Dat is gewoon een aanpassing geweest op Pirelli. En dat is niet...
Hoe kan dat die andere teams daar maar niet in slagen om daar net zo goed als Mercedes mee om te gaan?
Nou ja, dat zit wel een voorgeschiedenis aan. Mercedes had er heel veel last van. En die hebben er heel erg over geklaagd. Over dat die achterbanden zo makkelijk overhitten. En toen heeft Pirelli dat aangepast. Dus ja, het is wel letterlijk zo geweest dat zij... een probleem had en dat Pirelli dat heeft opgelost. Alleen het nadeel is dat het daarmee...
De dominantie zo is toegegaan.
Ja, en Ferrari had juist geen probleem met die banden. En die hebben dat nu juist weer wel. Ja, weet je, dat is...
Dus in die zin is het ook wel heel makkelijk voor Lewis Hamilton... die daar dit weekend over zei van... ja, kom niet bij ons aan zeuren over dat het niet spannend is... en dat het saai is. Dat wordt van bovenaf, wij maken die regels niet. Van bovenaf wordt dat aangepast, opgelegd. En al jarenlang, vanaf de tijd van Ecclestone... al slagen ze er niet in om het leuker en aantrekkelijker te maken. Dat zei Hamilton eigenlijk.
Ja.
Terwijl het bij Mercedes toch ook een beetje naar de zin is gemaakt.
Nou ja, wat betreft die banden wel. Kijk, en dat is niet. Ik wil niet beweren dat het de dominantie van Mercedes alleen aan die banden ligt, hoor. Want die auto is natuurlijk ook gewoon heel erg goed. En laten we wel wezen, Hamilton is ook gewoon heel erg goed. Hè. Dat is natuurlijk ook nog weer. Want die finisht ook uiteindelijk hoeveel ver zat hij boven
20 seconden voor
Bottas. Ja, dus die is gewoon ook weer helemaal los.
En, dat is een mooi bruggetje naar de race. Want laten we het daar even over gaan hebben.
Yes.
We zeiden al, het is hoe saai. We hoeven het er niet uitgebreid over te hebben. We moeten meer gaan kijken van hoe groot is het probleem en wat moet er eventueel anders en wat zou er kunnen gaan gebeuren. Maar toch. Lewis Hamilton is zes races won hij dit jaar al van de acht.
Ja.
Hij is misschien wel beter dan ooit. Terwijl het een beetje een hobby van hem is, hè Patrick? Het is niet eens zijn beroep.
Nee, hij slaat de mediadag over op donderdag om een modeshow te bezoeken. Wordt ook geaccepteerd, hè, voor eigenlijk iedereen is verplicht. En Hamilton die komt gewoon vrijdagochtend aan. Maar hij is er vrijdagochtend en hij is meteen de snelste in de eerste training. Hij parkeert zijn auto een dag later op pole position en hij rijdt dominant naar de zege. En hij zit nu waarschijnlijk weer ergens in New York bij een paar van zijn vrienden een rap op te nemen. Om eraan te geven dat hij met van alles nog wat bezig is, behalve Formule 1. Maar ik weet zeker...
Hij doet het erbij, maar precies. Dat zegt ook alles over... Ik bedoel, dat heeft hij ook nodig waarschijnlijk, maar het zegt ook alles over zijn talent.
Ja. Absoluut. Hij, en daarom wordt ook geaccepteerd, omdat hij gewoon zo goed is. Maar ik kan me wel voorstellen, als je Valtteri Bottas bent en je bent continu aan het werk om jezelf te verbeteren en je weet eigenlijk niet meer waar je het zoeken moet. En je wordt zo om je oren gereden door Hamilton. Ja, daar word je wel, kan je wel moe van worden.
Het gat was enorm, want Leclerc probeerde het nog eventjes. Die zat heel dicht achter Bottas.
Ja, het had geen ronde langer moeten duren, denk ik. Nee. Dan had hij er wel voorbij geweest. Hij liep ook, volgens mij heeft Leclerc heel lang banden gespaard. En je zag dat Vettel was dat ook aan het doen. Want die ging opeens ook best wel snel richting Verstappen. En toen gingen ze gas geven, alleen te laat, denk ik. Maar bij Hamilton, ik denk niet dat hij het erbij doet, hoor. Dat is ook een beetje een...
Die indruk krijg je wel vaker als je een beetje volgt.
Op zijn Instagram kijkt, inderdaad, je ziet hem nooit over Formule 1 twitteren.
Heel af en toe.
Ja, heel af en toe, maar voor de rest is het toch wel...
Ik denk dat de Bottas 2.0 van het begin van toen, dat is gewoon weer 1.0.
Ja, 0.5.
Kleine opleving.
En in Canada ging hij natuurlijk gewoon echt de mist in en nu... kon hij ook gewoon echt geen vuist maken. Alleen, het is wel nog opvallend over het circuit, Paul Ricard. Het is ook niet mijn favoriet circuit, moet ik zeggen, met al die lijnen. En het lijkt helemaal nergens naar
de blauwe vlakken.
Maar er zijn heel veel coureurs, die vinden dat dus ook. Die vinden het niet om die lijnen, maar gewoon dat het een vervelend circuit is. En je ziet ook best wel binnen de teams best wel grote verschillen. Dat de ene coureur het wel... prettig vindt rijden daar en de andere niet. Ja. Weet je wel, dus Verstappen ging als een trein. Gasly was echt heel matig. Hamilton ging veel beter dan Bottas. Leclerc ging veel beter dan Vettel. Raikkonen ging veel beter in de race dan Giovinazzi. Er waren best wel grote verschillen binnen het team. Eigenlijk op McLaren na dan. Renault in zekere zin. Dus je ziet gewoon dat bepaalde coureurs er ook helemaal niet uit de voeten kwamen. Ik herinner me dat Vettel vorig jaar ook al niet zo heel goed was in op Paul Ricard.
Nee, we gaan hier nog 3 jaar rijden. Hè? Want in dat kader... Een van die 10 opties om het weer aantrekkelijker te maken was, ja, breng wat spectaculaire circuits terug en schrap er een paar.
Ja.
Maar goed, hè, bedoel, dat gaat niet gebeuren, want geld regeert.
Nou ja, in zekere
alleen waarom wordt er nu dan, ik bedoel, Paul Ricard is denk ik ook gewoon een financieel verhaal ten opzichte van Magny-Cours, waar ze eerder reden en waar het vaak leuker was?
Ja, nou ja, de beweegredenen waarom ze voor Paul Ricard hebben gekozen, die snap ik ook niet helemaal, want er zijn volgens mij wel betere opties. In
het is nog, Ecclestone heeft dat circuit gekocht. Het was van Bernie, het is nu van zijn ex-vrouw volgens mij, heeft hij het afgedaan.
Ja.
Maar het is die deal, Ecclestone was er al mee bezig om die Grand Prix terug op de kalender te krijgen. Het was hem niet gelukt, maar die gesprekken waren al gaan en Liberty heeft het uiteindelijk wel kort gesloten en daar een 5-jarige deal voor gemaakt. En ze wilden Frankrijk gewoon heel graag terug op de kalender hebben. Omdat ja, Grand Prix in 1906 is de Grand Prix in Frankrijk ontstaan.
Het heet niet voor niks Grand Prix.
Precies, nee. Ja, autosport historisch land.
Ja.
Dus maar qua circuit zou Magny-Cours veel beter geschikt zijn, denk ik. Daar heb je tenminste nog grindbakken.
Ja.
Ja. Ja,
nee, dit was echt verschrikkelijk.
Gaan ze, maar dit is op te lossen. Ik bedoel, op dit circuit kun je ook grindbakken creëren, toch?
Ja, maar het is ook de ideale testbaan. Je kan er 100 andere layouts van maken. Je kan er een bochtencircuit van maken. Je kan ook alleen die lange rechte stukken aanhouden.
Ja, je hebt ruimte om...
Ja, er wordt hartstikke veel getest. En daarvoor is het ideaal. Alleen ja, je moet er geen Grand Prix willen organiseren, denk ik.
Hmm. Test ze dan maar in Frankrijk. Maar goed, eerst nog even een 3-jarig contract volmaken daar. Ja. Goed, we zeiden al, Hamilton... Echt beter dan ooit. En die gaat natuurlijk gewoon wereldkampioen worden. Zover die dat niet al is. Strijd om de tweede plaats. Gaat die nog spannend worden?
Nou.
Dat is ook gewoon Bottas.
Nou ja, kijk. Het hangt er echt heel erg vanaf wat Ferrari nog gaan doen. En in principe ook. Want oké, Bottas...
Ik zag jou twitteren dat Ferrari misschien stiekem toch een beetje blij is met deze race. Omdat het verschil met Mercedes niet per se groter is geworden.
Nee, er gaan allerlei verhalen over Ferrari. Het verhaal in het begin van het weekend was dat ze een soort van fout hadden ontdekt in hun aerodynamica. En dat ze dat nu hebben opgelost, dat 0,3 per ronde scheelde. Nou, daar zagen we in de kwalificatie niet heel veel van terug. Maar ik vond inderdaad de race pace van Leclerc, gezien het feit dat het niet echt een circuit is wat de Ferrari ligt, best wel meevallen. Vettel daarentegen, ja, dat zeg ik, dit is misschien gewoon niet een circuit wat hem heel erg goed ligt. Dus er waren ook wat updates aan de Ferrari. Alleen het is een beetje. Er wordt ook heel raar gecommuniceerd vanuit Ferrari. Want dan zeggen ze. Aan de ene kant zegt Binotto aan het begin van ja, we hebben een paar kleine updates en dat is het. Het grote probleem is nog niet opgelost. Dan komt het verhaal los van die 3/10. Nou, dat wordt dan hardnekkig ontkend vanuit Ferrari. Dat niet zo is dat ze een grote fout hebben ontdekt die zoveel oplevert. En dan zegt Vettel na de race van ja, het doel was hier echt om het gat met Mercedes te dichten. En dat is niet gelukt. Ja, dat is tegenstrijdig. Daar gaan we Binotto voor het weekend zei.
Ja, Vettel dus, was waarschijnlijk iets eerlijker dan Binotto.
Dat die gokken durf ik wel aan. Ik denk wel trouwens dat het met Ferrari langzaam maar zeker steeds ietsje beter gaat. Op basis van die race pace en ook van de kwalificatie bleven ze toch ook... Leclerc bleef Verstappen best wel makkelijk voor. En ik denk ook dat Oostenrijk voor hun veel geschikter is. Want daar kunnen ze dat motorvermogen veel beter kwijt. Dus ik denk, als het ergens kan de komende paar races, dan is Oostenrijk wel een geschikte race voor ze.
Ja. Maar goed, precies. Vettel moet zich voorlopig hooguit druk maken om de tweede plaats. Want Hamilton is normaal gesproken niet meer haalbaar. Bottas zit al 40 punten voor hem. Hè?
Ja, daarom. Vettel
111, Bottas 151. Verstappen zit dan weer 11 puntjes achter Vettel. Waarvan we mogen zeggen dat het gewoon ronduit knap is. Hè? Wat Verstappen, hij zegt zelf ook, dat is een beetje het cynische gelijk eraan. Vierde het maximaal haalbare, weer het maximale eruit gehaald. Ja. Maar ik dacht gelijk, dat gaan we waarschijnlijk nog heel veel races horen zeggen, dat vierde het maximaal haalbare is.
Ja, nou eigenlijk, je zou zeggen de 5e plaats, omdat Ferrari en Mercedes gewoon nog steeds aantoonbaar sneller zijn.
Dat is dus heel knap, dat hij vaak een Ferrarische split, dat hij daar tussenin zit.
Ja, zeker. Nee, nu ook weer gewoon een waanzinnige 4e plek eigenlijk in de kwalificatie, zou ik haast... zeggen. En een hele solide race weer. Ja, geen voet verkeerd gezet eigenlijk al het hele seizoen. Eigenlijk al sinds vorig jaar Monaco. Gewoon, we hebben het al vaker gezegd, een heel jaar foutloos. En aan hem ligt het niet. Hij zei na afloop ook dat ze heel erg met hem bezig waren. Van nou, Hamilton rijdt dit, Vettel rijdt dit.
Ja.
Maar dat hij ook zei van ja, dat ik heb geen magisch gaspedaal of zo waarmee ik nog even een paar tienden harder kan gaan.
Dit is het.
Kan gaan. Ja. Dit is het, ja.
En dat weten ze bij het team ook wel.
Ja, jawel, ja. Maar ik kan me wel voorstellen dat het ook wel frustrerend is voor een coureur als je tegen je max aanzit.
Tuurlijk, zeker voor Verstappen, dat natuurlijk een pure winnaar is. Die heeft geen genoegen met vierde en niet eens met tweede.
Ja.
Die moet gewoon winnen.
Ja,
dus, rijst de vraag. Hoe lang wil je dit nog blijven doen bij Red Bull?
Ja, nou dat was mijn volgende vraag. Ook omdat wij jullie hier ook regelmatig hebben gezegd eerder dit seizoen. Dat het eerste jaar met de Honda motor ook een jaar is om te wennen. Dat je niet moet verwachten dat ze gelijk Mercedes wel even verslaan.
Ja.
Alleen ik neem aan dat, ik bedoel, Verstappen wil dat het liefst wel gelijk. Hij weet dat het niet reëel is. Hoeveel geduld heeft hij? En zitten daar wel stapjes in de goede richting? Wel nu met die nieuwe motor hadden ze denk ik en Verstappen ook wel op meer gehoopt dat ze iets dichter bij Mercedes zouden zijn gekomen.
Nou, ja, om heel eerlijk te zijn, het is ook niet het Red Bull seizoen nog wat je van tevoren verwacht. Dus ze beginnen altijd wat trager, hè, en daarna gaan ze die stijgende lijnen oppakken. Nou, dat is gewoon nu niet zo.
Ze zitten nog niet op de helft van het seizoen, hè?
Nee, maar we zitten wel, we zijn over een derde al en het is wel echt ver gevorderd. En in Barcelona is dan die hele grote update, waarbij als je tussen de regels doorleest waar Verstappen echt wel wat meer van verwacht had dan dat hij heeft gekregen. Ik denk dat ze zullen echt wel iets aan Verstappen moeten gaan laten zien, waardoor blijkt dat Honda op de goede weg is. Kijk, die betrouwbaarheid, dat is nu gewoon wel perfect. Daar waren we vooraf ook zo bang voor dat hij misschien vaak uit zou vallen. En,
ja, misschien is dat het ook wel. Misschien is hij te betrouwbaar.
Ja, ja, dat zou kunnen.
Maar wel twee nieuwe motoren.
Ja, maar het gaat ook wel op een gegeven moment op grid penalties neerkomen, denk ik.
Maar ook als je kijkt hoe dicht die McLaren's erachter zitten. Norris op 9000ste achter Verstappen.
Ja, dat scheelde heel weinig.
Ja. Nou, dat was, ik zag van we kregen een paar kijkers, luisteraarsvragen binnen. Dat vroeg ook Nick Augustijn zich af. Moeten ze zich, ze kunnen wel naar Ferrari kijken, van die willen we pakken. Maar moeten ze zich niet ook zorgen maken om wat er achter zich gebeurt, met name McLaren?
Ja, het is een beetje tweedelig. In de kwalificatie misschien wel, maar de race pace van de Red Bull is nog steeds wel een stuk beter. Ja. Althans, van Verstappen. Gasly, dat was weer echt
om te huilen.
En ik denk,
hij is op een ronde gezet, hè? Je Red Bull op een ronde gezet, worden de Hamilton
heel pijnlijk.
Ja, want dat moeten we wel inderdaad zeggen. Want Sainz reed een hele goede race met de McLaren, maar die eindigde wel gewoon een minuut achter Verstappen.
Precies, dus,
in die zin is het toch geen strijd.
Maar in de kwalificatie, en dat was vorig jaar ook al het makken van die Red Bull, want toen ging hij juist in de race wel altijd mee met de Mercedes en Ferrari's. Alleen ging het in de kwalificatie altijd mis.
Ja.
En Honda heeft wel gezegd van nou, we hebben een kwalificatiemodus. Hè. We gaan vanaf het begin van het seizoen gaan we er gewoon goed bij zitten met die kwalificatiemodus. Alleen dat is gewoon niet zo.
Nee.
Hij zat er nu een dikke seconde achter.
Ja, want ik denk dat we gewoon wel weer kunnen concluderen dat Renault of Honda Renault nooit voorbij is geweest, maar de Renault motor.
Renault heeft hier een hele grote update gekregen.
Maar ook in Canada waren ze eigenlijk al best wel. Lag er niet in de motor bij Renault.
En je ziet het ook, hè? De Formule 1 had een mooi filmpje getwitterd over de vergelijking tussen Norris en Verstappen. En je zag echt dat op de rechte stukken die Renault. Daar pakte hij heel veel tijd.
Verstappen zei het zelf ook, hè, na de race. Ja, die McLaren is gewoon sneller ook op de rechte stukken dan ik. En die Renault waarschijnlijk ook.
Nou ja, dat wil wel wat zeggen voor Oostenrijk. Drie rechte stukken daar.
Dat wordt link.
Denk dat ze daar wel eens een zwaar weekend kunnen gaan beleven.
Ja, ja. Oostenrijk, waar Verstappen vorig jaar won.
Ja, dat was natuurlijk ook niet op pure snelheid. Maar
het is ondenkbaar nu dat hij gaat winnen. Dat.
Nou ja,
het is nooit ondenkbaar.
Het is nooit ondenkbaar.
Dan moeten we Hamilton eraf.
Ja, dan moeten precies. De Bottas en Hamilton moeten elkaar eraf rijden. En dan moet er ook nog een Ferrari uitvallen, precies, op zijn minst.
Ja, er moet wat gebeuren. En dat is het natuurlijk ook. Er gebeurt gewoon niet zo heel veel vooraan. Ook die start van gisteren ook weer. Ja, dan zit Leclerc heel even naast Bottas. En de Bottas blijft er dan weer net voor. Dat soort dingen heb je ook nodig om de race een beetje aantrekkelijk te maken. Ik stel nou dat Leclerc Bottas had kunnen grijpen. Ja, dan heb je al een hele leuke race. Tenminste, een veel leukere race.
Of Verstappen inderdaad in die openingsronde al Leclerc.
Ja.
Daar zat hij naast. En toen kwamen er ook nog twee McLaren's bijna voorbij. Maar,
nou ja, dan krijg je tenminste gewoon vooraan een gevecht.
De start was best leuk. Ja. Vooral toen je hem terugzag vanuit die view vanuit de lucht, hè. Dat vind ik altijd mooi, dat je dan terug ziet wie ernaast schiet en dat ze zich dan
maar ja, wat krijg je daarna?
Voorzaken net even inhouden.
Wat krijg je daarna? Hamilton is sneller dan Bottas. Bottas is sneller dan Leclerc. Leclerc is sneller dan Verstappen. En zo gaat het hele rijtje af. Alleen Vettel moest dan twee McLaren's voorbij. En dan rijdt iedereen gewoon bij elkaar weg.
Ja,
ja, dat Funes. Zo'n drama is dat. Ja, dat
maar op zich, er hoeft maar iets te gebeuren en zo'n race kan misschien wel wat leuk worden.
Daarom.
Stel, Verstappen had inderdaad wel bij de start Leclerc gepakt. Nou, dan gaat hij misschien dat ze bij Ferrari wel weer in paniek waren geraakt.
Dan wordt die pitstopstrategie ook weer belangrijk. Ja,
dat ook weer een andere kettingreactie kunnen veroorzaken. Ja, dat,
alles viel
als.
Ja. Nou ja, maar dat is wel zo. Maar alles viel gisteren gewoon verkeerd wat dat betreft. Dus de start pakte verkeerd uit.
Ja. Volgend jaar in Frankrijk hoeft het echt niet zo saai te worden als dat het nu was.
Nee, want vorig jaar was het nou had je in ieder geval die startcrash met Vettel en Bottas. Ja. En toen was er in ieder geval al meer aan de hand. Maar ja, ook toen in de race was het ook niet echt heel boeiend.
Nee, maar we stelden net de vraag inderdaad hoeveel geduld heeft Verstappen nog. Hè? Hoeveel, perspectief ziet hij met Red Bull en bij de Honda motor, maar ik dacht ook voor de langere termijn is dat natuurlijk ook super ingewikkeld. Dat is de ingewikkeldste keuze die er maar is, want al willen Mercedes en Ferrari hem op een gegeven moment vastleggen. Ja, er zijn meer coureurs die daar de mis mee in zijn gegaan.
Kijk naar Fernando Alonso.
Precies, ja. Om maar iemand te noemen. Maar hoe gaat dat straks eruit zien vanaf vooral 2021, hè, als alles verandert tussen haakjes en de regels op de schop gaan?
Is het heel erg om een heel klein beetje te speculeren? Mag ik heel even speculeren?
Doe eens.
Ja, oké.
Heel even.
Ik denk dat er wel wat speelt. Iets speelt rond Vettel. Dat idee heb ik een beetje. Want het gaat de laatste tijd daar best wel veel over. Dat of hij niet gewoon stopt. Hij ontkent het zelf, uiteraard. Maar hij maakte er dit weekend ook weer een opmerking over.
Hij is ook getrouwd, hè? In het diepste geheim. Tussen de vorige Grand Prix.
Dat hoeft op zich natuurlijk niet. Maar,
misschien dat hij wel echt wil gaan.
Ik denk niet dat hij
een Rosbergje doet. Ineens.
Nou ja, het zou kunnen. Nee, maar ik bedoel, Vettel. Ik
31 is.
Hoe tevreden is Ferrari met 32. Vettel? Hoe tevreden is Ferrari met Vettel? Dit weekend.
Verkloot
hij weer de kwalificatie. In Canada, we hebben het er over gehad, maar dan maakt hij natuurlijk ook gewoon eerst zelf een fout. Maakt best wel veel fouten. Ja, als je ziet.
Ja, maar tegelijkertijd is Leclerc al klaar om de kopman van.
Nee, dat hoeft niet te zijn, maar daar kan ook iemand anders nog voor terugkomen. Ik noem een Max Verstappen.
Of Hamilton.
Of Hamilton. Ja, bedoel, dus er lopen nog wel wat.
Nee, maar jij zegt dit ook omdat Vettel natuurlijk niet de pure liefhebber is zoals een Alonso was. Of misschien gewoon eens weer doorgaan. Je denkt, die is misschien vindt hij ook wel klaar. Nee, maar het wereldje, het is niet zijn wereld.
Nou ja, dat weet ik niet. Maar het is in ieder geval zo dat Vettel natuurlijk wel al viervoudig wereldkampioen is. En die heeft zichzelf.
Nee, daarom. En hij heeft prijzen gewonnen. Ja. Hij is financieel binnen.
En hij denkt misschien ook van die druk om bij Ferrari nog kampioen te worden.
En wat ik ook opvallend vind, hij weet al dat die geruchten er zijn. Hè, al best wel een tijdje nu. En na de vorige Grand Prix zei hij ook van, hij zegt ook na die tijdstad die hij toen heb gekregen, dat dit is niet meer de sport waarop ik verliefd ben geworden.
Ja.
En dat zijn ook wel van die uitspraken waaruit blijkt. Ja.
Je zegt die ook een beetje. Ja, er moet ook voor Vettel moeten wel wat gaan veranderen of het perspectief zijn. Niet alleen bij Ferrari, maar ook in de regelgeving. Precies. Om het weer leuker te gaan maken.
Ik denk dat het vooral zo was dat ze in 2017 zaten er dichtbij. In 2018 waren ze in best wel veel races gewoon sneller dan Mercedes. En ik denk dat hij...
Vorig jaar lag het echt aan hemzelf.
Zeker. En zeker nu die wintertest zag er allemaal heel goed uit. En dan weer is Mercedes veel sneller. Ik denk dat dat misschien wel eens een mentale duw kan hebben gegeven. Dat zou kunnen. Ik zeg niet dat hij gaat stoppen. Laat ik dat even benadrukken. Ik denk wel dat het ergens in zijn hoofd speelt. En dat het ook bij Ferrari wel door de hoofden gaat. Of ze nog wel door willen met Vettel. En dan is er maar één gedoodverfde opvolger. En dat is Verstappen.
Nou, ook Hamilton hoor.
Ja,
die zit ook wel heel vaak te flirten met Ferrari. Hè. Die heeft... ook vorige maand ook over de Ferrari-clausule heeft hij wat gezegd. Iedere coureur heeft wel een Ferrari-clausule in zijn contract staan. Ja. En ik zou het wel typisch Hamilton vinden.
Ik zou het van Verstappen veel eerder begrijpen dan van Hamilton. Want die rijdt gewoon bij het beste team.
Ja.
En die wil zevenvaardig wereldkampioen of meer worden. En dat gaat voorlopig... Kijk, voor Verstappen hoeft het niet per se een stap vooruit te zijn. Dat weet je natuurlijk ook niet precies.
Nee, dat is het linken. Ja. En Hamilton heeft natuurlijk... Mercedes heeft de laatste jaren juist aangetoond goed met de veranderingen en regelwijzigingen om te kunnen gaan.
Ja.
En dan weer de beste auto te kunnen neerzetten. Dus ik denk dat Hamilton... zich wel drie keer bedenkt voordat hij denkt een nieuwe gok wacht. Of hij moet echt als droom hebben, ik wil ooit nog eens voor Ferrari rijden.
Ja, dat heeft hij wel. Dat heeft hij ook wel.
Maar heeft hij dat nog?
Ja, oké. Okay,
dat is de vraag.
Ja,
nu.
Ja,
als jochie wel.
Ja. Of Alonso terughalen.
Ja, nee. Dat
gaat ja, dat heeft hij. Ja, dat ja, weet ik.
Nee, dat gaan ze niet doen. Nee. Nee, maar in ieder geval, ik denk wel dat het fundament onder Verstappen bij Red Bull misschien wel zwakker is dan we met z'n allen denken.
Hij is ook wel gelaten Verstappen, vind ik. Misschien ook omdat hij wat volwassener is geworden. Maar de Verstappen van een jaar geleden ook. Die, Die had zich niet zo makkelijk neergelegd bij de situatie als dat het nu is.
Hij heeft te houden van, nou ja, het is niet anders. Het is het maximale. Ja. En ik doe mijn best, rij mijn eigen race. Ja. Ik geniet dan maar van proberen zo snel mogelijk rondes neer te zetten en goed te rijden. Maar winnen zal ik niet. Ja, maar jongens, het is toch een simpel. Verstappen wil absoluut winnen. Dat is het enige waar het om draait bij hem. Dus het team dat hem een winnende auto kan bezorgen. Hè, die garantie kan geven, daar tekent hij toch morgen.
Ja, zeker.
Alleen de vraag is... waar krijg je die garantie?
Ja. Nou ja, kijk, hij is natuurlijk ook wel voor de topteams ook nog steeds de meest interessante keuze. Als je zijn leeftijd, als je ziet hoe ver hij nu al gewoon is, ook bijvoorbeeld ten opzichte van een Leclerc of Gasly,
Leclerc vind ik juist de enige die daar een beetje bij.
Ja, een beetje, maar je ziet ook Leclerc en Monaco ook wel weer van die fouten maken.
Ja, maar die heeft Verstappen ook allemaal gemaakt.
Ja, precies. Maar dan is Verstappen toch verder dan.
Dan is hij verder. Ja, natuurlijk. Ja. We gaan het zien. Maar ik
hoop wel dat er iets gebeurt op de rijdersmarkt. Dat zou ook goed zijn voor de Formule 1. Gewoon weer even bam, inderdaad een Rosbergje of zo. Gewoon dat even de boel wakker wordt geschud.
Ja, stel je zoals voor dat Hamilton naar de Ferrari gaat. Dat zou wel sensationeel zijn.
Dat zou sensationeel zijn, ja. Kijk, Ricciardo was een heel groot ding vorig jaar, ineens. Uit de blue Ricciardo weg.
En daar was Eccleston ook weer een meester in. Die had daar wel ook veel gevoel voor. Die wist ook wel achter de schermen nog met coureurs te praten. Die wist wat goed was voor de sport.
Ja.
En ik denk dat het daar ook wel een beetje... Kijk, Chase Carey. Dat is geen Formule 1-fan.
Nee, die kijkt alleen puur naar de business.
Precies. Ja.
En Eccleston ook, hoor. Laten we dat niet vergeten.
Maar die baas. Maar dat was nog een coureur.
Maar die kwam zelf voort uit de wereld.
Precies.
Ja, die snapt ook nog wel wat fans willen. Ja. Ja. Iemand die, we hebben het over Verstappen, die misschien wel eens verder gaat kijken dan Red Bull op enige termijn. Maar op de kortere termijn kunnen we misschien wel zeggen dat voor Gasly eerder het einde nadert bij Red Bull. Of is dat...
Ik weet niet of hij het seizoen gaat. Ik heb het niet of hij het seizoen gaat afmaken als dit zo doorgaat.
Ja.
Want het begint nu toch wel echt. Kijk, ze zullen hem de tijd hebben gegeven bij Red Bull.
Mm-hmm.
Alleen en moet hem wel een klein beetje nageven. Hij start op de zachte band. Dat was ook wel
echt de meest nadelige.
Precies.
Ja.
Maar alsnog ook op die harde band had hij helemaal niet het tempo en hij heeft heel veel mazzel dat Ricciardo die tijdstraf kreeg. Anders was hij gewoon buiten de punten geëindigd.
Ja.
Dat is toch wel echt dat heel dat kan echt niet.
Nee, je kan niet week in, week uit, elke keer maar tegenvallen. Dan gaat op een gegeven moment gaat het natuurlijk...
Nee, het zijn bij Red Bull dat al eerder laten zien. Dat ze niet per se veel moeite hebben om iemand dan gewoon op een gegeven moment roekeloos opzij te schuiven.
Ja. Zeker, ja.
Wat is de alternatief?
Ik denk Fiat toch.
Ja.
Kijk, die heeft al bij Red Bull gezeten. Die toont nu al aan dat hij echt wel stappen heeft gemaakt. Die was eigenlijk altijd al snel, maar een beetje roekeloos. Nou, als hij dat roekeloze enigszins is kwijtgeraakt. Kijk, hij kent dat team al. Dus wat dat betreft...
Dat ze Gasly en hem omdraaien.
Nou, bijvoorbeeld, ja. Ik denk dat de enige serieuze optie is.
Ja.
Wachten ze nog wel een paar races mee, toch?
Ja.
Wat zou een logisch moment zijn?
Zomerstop.
Zomerstop zou kunnen, maar in principe is dat er niet. Nee.
Nee. Vier weken, drie
nu,
weken.
Nu, laten we zeggen, dit zou geen logisch moment zijn, want nu hebben we over een week alweer een drie. Maar we hebben het gezien met Verstappen in Barcelona in 2016. Toen was het ook zomaar beklonk. Dus zat ik via Game of Thrones te kijken. En toen kreeg je een belletje van Helmut Marko. Jij rijdt van de volgende race in Toro Rosso. Het zou natuurlijk wel gewoon fantastisch voor hem zijn als hij dat dan nu weer omgekeerd meemaakt. Ik vind dat hij echt goed bezig is. En hij startte volgens mij achteraan, als ik me niet vergis, gisteren. En hij kwam even goed weer voor Albon over de streep. Ja, hij is gewoon bezig aan een goed seizoen. Maakt echt minder fouten in mijn optiek.
Ja, zeker.
En ik denk dat Red Bull er wel een stap mee vooruit zet. Alleen, je moet je misschien ook afvragen, wat bereikt Red Bull ermee? Is het heel erg dat Red Bull met Gasly een mindere coureur heeft dan
Verstappen? Nee, precies, maar dat is de vraag die eronder ligt, ja. In hoeverre vinden ze het probleem voor gezichtsverlies of voor de ontwikkeling van de auto is het ook niet heel handig.
Nee, ja, maar schiet je er ook niet heel veel. Ja,
wat word je er beter van als je het omdraait?
Als McLaren echt nog stappen gaat maken en heel misschien dat die derde plaats bij de constructeurs nog in gevaar komt.
Ja.
Ja, maar McLaren eindigt gisteren een minuut achter Verstappen. Dus dat gaan ze niet zomaar dicht. Ik denk dat
Als Verstappen een keertje uitvalt of die hondenmotor problemen krijgt kuren, dan moet je toch iemand hebben die er nog gaat winnen.
Gridstraffen straks.
Anders kan het hard gaan, hoor.
Ja,
zo is dat.
Aan de andere kant is het ook wel weer lastig voor een coureur om de teamgenoot van Max Verstappen te zijn, natuurlijk.
Ja, dat wil niet iedereen. Maar ik denk dat Fiat zo, als ze die bellen, dan stapt hij gewoon.
Tuurlijk.
Geen punt.
Ik wil nog heel even terug naar... we zijn best veel aan het speculeren vandaag, maar ik ga nog heel veel mee door. Nou, puur om met het oog op de strijd, de worsteling achter de schermen, waar het nog maanden over zal gaan. En die echt... extreem belangrijk is voor de toekomst van de Formule 1. In 2021, waarin al die contracten aflopen, dan moet er een deal worden gesloten met de teams, met Liberty Media. Het moet voor de fans, voor het publiek en financieel aantrekkelijk zijn. De grote teams moeten binnenboord gehouden worden. Welke is er al enig zicht op welke kant het op zou kunnen gaan? Zijn er één of twee belangrijke punten die sowieso gaan veranderen?
Nou, in ieder geval dat budgetplafond, hè, dat er dat de teams een maximaal aantal geld mogen uitgeven. Alleen dan komen ook weer meteen nieuwe problemen bij. Want ja, wat valt er allemaal onder? Ze hebben al gezegd, de salarissen van de coureurs die laten we daar niet onder vallen. Nou ja, dat is wel een cruciaal dingetje als jij Lewis Hamilton contract kan geven van tientallen miljoenen.
Ja, die zal niet naar Haas gaan straks.
Hè. Nee, dus dat is al concreet. En ja, verder is het nog wel veel zoeken. Standaard onderdelen, Joost?
Ja.
Veel?
Dat gaan we wel naartoe, waarschijnlijk.
Ja. Ja, precies, de vraag is, wordt het bij wijze van spreken drie kwart van de onderdelen standaard of wordt het een kwart? Dus ja. Dat is een beetje waarschijnlijk de discussie met de teams.
Ja, nee, dat was sowieso ook al dat. En er is ook nog sprake van, was er natuurlijk in eerste instantie dat de motor heel erg versimpeld zou moeten worden. Maar nu zeggen alle fabrikanten weer van, ja, wij hebben al zoveel geïnvesteerd in die motor. Dat willen we niet. We willen wel de techniek bewaren. En dat is ook voor fabrikanten natuurlijk weer een koppeling naar straatauto's. Ja. Dat die hybride systemen, dus dat gaan we dan wel weer houden. Maar daar kan natuurlijk wel een standaard versnellingsbak aan vastzitten. Of een standaard accupakket.
En alle teams grotendeels hetzelfde chassis?
Nee, dat denk ik niet. Nee, dat, ja, weet je, dan ga je, dat is een beetje het punt. Hè? Dat is de kern van Formule 1, is dat iedereen zijn eigen auto bouwt. En ja, dat hoort er ook een beetje bij. En dat is ook de reden waardoor heel veel mensen, zoals ik, het heel interessant vinden. Omdat al die teams verschillend doen van elkaar en zo. Dus ja, dat is echt gewoon een hoofdpijndossier.
Ook op de lange termijn blijft Formule 1, verwacht jij een sport waarbij je ook de technische kant van het verhaal en de technische strijd tussen teams interessant moet vinden.
Nou ja,
voor altijd onderdeel van de sport.
Dat denk ik wel. Ja, er wordt altijd wel gekscherend gezegd van ja, of ze nou met die of die motor rijden, of dat vinden de mensen niet interessant. Maar dat is volgens mij helemaal niet zo.
Maar jij moet toch ook wel eens denken, ook al ben je een liefhebber van techniek en wil je dat heel graag allemaal doorgronden. Jij moet er ook wel eens denken van shit, als ze nou allemaal dezelfde auto zouden hebben, wat zou er dan gebeuren? Nou, ik zou daar super benieuwd naar zijn.
Nou, dat heb ik eigenlijk net al gezegd. Met de Formule 2 is dat zo. En dan zijn nog steeds de rijkere teams met meer middelen.
Oké, maar stel nou dat als je dat ook vergeet.
Nou, stel,
ik bedoel, ik weet dat het niet gaat gebeuren. Maar stel nou dat ze allemaal in precies dezelfde auto met dezelfde technische specificaties zouden gaan rijden.
Ja, nee.
Dezelfde motor, dezelfde kopsnelheid.
Voor mij hoeft dat niet per se. Kijk, laten we het eens omdraaien.
Maar jij bent nooit benieuwd dan van als Verstappen nu in dezelfde auto als Hamilton zou rijden? Ja, als Verstappen in de auto van Bottas zou rijden. Ja, wat zou er dan gebeuren? Ja, ik zou super benieuwd zijn.
Ja, maar ja, dat is gewoon geen Formule 1. Maar stel nou dat in de Eredivisie elke club evenveel mag uitgeven aan spelers. Weet je wel?
Of zou ik ook wel benieuwd zijn.
Ja, nee, ik bedoel. Ja, maar zo zit dat niet in
ik
elkaar.
Ik weet dat niet zo werkt.
Nee. Ik snap wat je zegt. Maar je zou dan kunnen zeggen,
iets dichter bij elkaar, ja, maar zou wel lekker zijn, toch?
Je zou kunnen zeggen, weet je wat we doen? We doen op zondagochtend zetten we 20 Formule 3'tjes zetten we klaar. Allemaal dezelfde specificaties. En dan zetten we al die coureurs, die krijgen er een. En dan doen we de eerste race met de Formule 3-auto's. En dan gaan we daarna in de Formule 1-auto. Dat zou je ook kunnen doen.
Ja, ja, dat zou je wel mooi vinden.
Dat zou ik wel tof vinden, ja. Of met karts. Of met volgens mij is het jaren geleden, hoor, dat een keer, echt jaren geleden, was ik volgens mij net geboren, maar toen was er een evenement van Mercedes op de Nürburgring en daar reden heel veel coureurs deden daarmee, gewoon in een soort straatauto's hielden ze een race. En toen en wie won er toen met die auto? Ayrton Senna. dat was ook wel lach. Ja, nee, dat soort dingen. Weet je, dat zou best wel. Je hebt ook wel eens volgens mij gehad dat ze competities hadden gewoon met inderdaad soort normale dichte raceauto's. Mm-hmm. Ook in het Grand Prix weekend dat ze er dan bij deden met BMW's deden ze dat. Dus ja, het kan wel. Dat soort ideeën kan je ook nog doen. Maar ja,
je hebt ook de Race of Champions heb je aan het eind van ieder jaar. Dat lijkt er een beetje op. Ook met gelijkwaardige auto's, wel met coureurs uit alle andere raceklassen.
Als je dat dan een paar races per jaar doet bijvoorbeeld gewoon.
Maar dan ben je dus
financieel ook niet heel
leuk. Ja, dan ben je natuurlijk ook gewoon een beetje misschien juist aan het aantonen wat het zwakte is van de Formule 1. Weet
je.
Dus dan ben je...
Ja. Dan ligt het te dik bovenop als ze dan ineens... Kubica wint. Ja. Nou ja. Blijkt hij eigenlijk de beste te zijn.
Ja, dat lijkt me sterk.
Oké, nee, maar zonder gekheid, die omgekeerde startvolgorde, dat zou er ook eentje kunnen zijn die ze wel serieus gaan bespreken.
Ja.
En dan misschien dat je wel extra punten in de kwalificatie kan verdienen, zodat je niet denkt, oh, weet je wat, ik ga zorgen dat ik als tiende mag starten, zodat ik daarna van pol ga. Daar gaan ze waarschijnlijk wel serieus over praten.
Ja. Ik denk dat ze dan vooral echt dat gaan verpakken in een hele nieuwe indeling van het Grand Prix weekend. Dat is een beetje het punt. Mm-hmm. Want kijk, zoals de Formule 2, wat ik zei, die hebben dan een sprintrace en een gewone race. Ja. En daarin kunnen ze dat doen. Dus dan moet je de kwalificatie al interessanter maken. Want als jij tiende moet worden om op pole te starten, ja, dan gaan ze die proberen tiende te worden. Ja, ja. Dus dan moet je alweer punten.
Nee, dat is wat ik bedoel. Dat je daar dan weer extra punten voor
dan
krijgt.
Dan moet je punten voor in de kwalificatie. Moet je, ja. Dus dat is een... ja, het is lastig. En daarom, dat is ook het grote probleem. Het is gewoon best wel lastig om het... ten eerste moet je je afvragen, is er een probleem wat echt opgelost moet worden? Weet je wel, want voor hetzelfde geld is het volgend seizoen wel weer spannend. Mm. Want de afgelopen seizoen was het wel gewoon spannend. Dat is één. En ten tweede, hoe moet je het oplossen? Ja, weet je wel, dat is gewoon... want ze hebben door de jaren heen allerlei dingen geprobeerd om dit probleem op te lossen. Ja. Als het al een probleem is. En dat is nooit echt gelukt. Dus ja, alleen het enige wat ik me nog herinner, die heb ik ook, die Pirelli-banden die gewoon veel onvoorspelbaarder waren. Die is 2011, 2012, 2013 hadden ze die. Toen had in mijn optiek waren de races toen best wel spannend. En 2012 was echt een klotsgek seizoen met in de eerste 7 races 7 winnaars. Dat lag vooral aan die banden. Toen kon Maldonado in ene winnen omdat ze die banden
maar hadden. Maar dat is een beetje het tegenstrijdige eraan. Hè? Die teams hebben natuurlijk ook vanwege de financiële kant van het verhaal. De teams zijn hele dikke vinger in de pap in de besluitvorming. Maar eigenlijk zou je gewoon de fans in die zin ook een soort rol of een medezeggenschap moeten geven. Want waarom is dat veranderd? Die teams hebben een hekel aan die onvoorspelbaarheid van die banden. Nou, die hebben daar een hekel aan. Terwijl voor de fans is het leuk, want het brengt onverwachte dingen. En onverwachte dingen maken de sport zo mooi.
Het kwam vooral ook door Pirelli zelf. Want ze hadden toen op een gegeven moment in Groot-Brittannië, de 2013 hadden ze een race waar er allerlei klapbanden waren. En toen dachten ze van, we zijn misschien te ver gegaan met die banden, weet je. Of er is iets niet... En toen hebben ze gekozen voor meer betrouwbare banden. Ja, dat zei, dan heb je weer dit. Ja. Dus dat is denk ik, daarom heb ik die ook in mijn lijstje bovenaan gezet. Ik denk dat het het eerste is, want banden speelt zo'n grote rol.
Dat is het eerste waar ze wat aan gaan doen.
Dat is het eerste waar ze wat aan moeten doen.
Maar daar kunnen ze toch ook wel eerder dan in 2021 wat aan doen?
Er gaan ook stemmen op om de banden van vorig jaar terug te brengen. Ja, dat zou best wel een leuk effect kunnen hebben.
Tijdens dit seizoen?
Ja, gaat denk ik niet gebeuren. Maar dat zou met een meerderheid, volgens mij moeten ze dan 7 teams hebben. Nou, tel alle Mercedes en de 2 klantenteams van Mercedes, trek die eraf en hou je 7 teams over. Dus het zou kunnen.
Ja, maar de regels tijdens het seizoen veranderen? Ja, het zou wel weer des Formule 1 zijn ergens.
Nou ja, ik denk dat Hamilton dan gewoon zegt van, bekijk het maar. Ja. Maar
en waar ze ook mee bezig zijn trouwens, dat... wat je ook vaak terug hoort en wat ook volgens mij niet zo heel moeilijk is, is om gewoon de kwalificatiemodus af te schaffen.
Ja, dat is trouwens wat ook in die reacties onder Joost de Weekendverhaal heel veel op het werd. Twee dingen, doe inderdaad meer gelijkwaardige auto's en die kwalificatiemodus komt ermee.
Precies, het slaat natuurlijk eigenlijk helemaal nergens op dat ze bij Mercedes dan voor 2 rondjes even de motor openschroeven, daardoor hartstikke veel tijdwinsten pakken en daardoor gewoon een heel weekend eigenlijk vooruit kunnen blijven. Als iedereen gewoon op 1 modus mag kwalificeren en racen, ja, dan krijg je waarschijnlijk ook interessantere kwalificaties nog.
Het lijkt me helemaal geen gekke regel, gewoon dezelfde modus voor de hele weekend.
Het is best wel makkelijk in te voeren.
Ja, want dat als je het hebt over standaard onderdelen, de motorregelingsunit, die is al standaard. Die is die maakt McLaren. Dat klinkt misschien dubieus, maar het is gewoon een product wat McLaren maakt. Als McLaren heeft ook een soort van tak die dat
op
soort, Dus dan zou je dat in kunnen regelen. Want bijvoorbeeld de traction control, dat bestaat natuurlijk. Dat heb je heel lang gehad in de Formule 1. En soms hadden teams dat stiekem. En daarom hebben ze ook dat ingevoerd. Dat je gewoon een soort van centrale unit heeft die iedereen hetzelfde heeft. En dan kan er ook niet mee gerommeld worden. Dus daarin zou je dat kunnen doen. Het is natuurlijk ook een beetje een... de vraag is dan natuurlijk ook weer, wie heeft de beste party mode en zo. Dus als iedereen het zou hebben, weet je wel, dan kan je het net zo goed afschaffen. Want dan maakt het niet meer uit. En in dit geval, ik ben wel benieuwd wat het effect dan zal zijn. Maar dan zal je misschien zien dat de gaten iets minder groot zijn. Maar Ferrari heeft een party mode en Mercedes. En als die ongeveer gelijkwaardig zijn, dan schiet je er per saldo nog niet zo heel veel mee op. Ja, Red Bull komt dichterbij.
Nou, daar schiet je wel mee op. Ja, Red Bull en andere teams komen dichterbij. Ja.
Maar oké, dat zou kunnen. Dat is een optie.
We gaan het zien. We gaan het volgen. Tot slot, wie zit er daar aan tafel eigenlijk? Want dat is een beetje het probleem, hè? Dat het polder met hoofd. Wie zit er precies aan tafel bij die gesprekken?
De teams.
Alle teams?
Ja, de Formule 1 groep.
Maar niet alle teams hebben evenveel te zeggen?
Nee, de teams, de Formule 1 groep, Liberty Media is dat eigenlijk. Dus de eigenaren en de FIA. En nu de afgelopen keer zat Hamilton erbij als... afgevaardigden van de coureurs. En dat is ook de grote klacht die coureurs altijd hebben. Van ja, ze luisteren ze helemaal niet naar ons.
Nee.
Dat was nog, ik weet dat nog vorig jaar toen in Singapore was ik bij de persconferentie. En toen werden die regels aangekondigd van die vleugels van die we dit jaar hebben. Dus met minder flapjes en dingetjes en zo. En toen weet ik nog dat Vettel echt verbaasd was van dat hebben ze niet met ons besproken hoor. Dat weten van niks. De coureurs zelf, die worden er niet in meegenomen. Ja. En dat, ja, dus dat zou misschien daar dus ook eens mee kunnen beginnen. Want die coureurs die willen toch uiteindelijk ook vooral, die denken toch iets anders dan in het teambelang, maar die denken vooral gewoon, nou, we willen graag lekker racen en dat het spannend is. En dus misschien zouden ze daar ook eens mee moeten beginnen, met meer naar de coureurs luisteren.
Nou, dat vond ik ook wel leuk aan Hulkenberg, die vaak goed is voor fijne quotes. Na de race, dat hij zei, een beetje met een knipoog, van de laatste ronde was al vet. Als elke ronde zo is als de laatste ronde, dan hebben we miljoenen tv-kijkers extra.
Precies.
Want die laatste ronde, daar hebben we het niet eens echt meer uitgebreid over gehad. Maar daar gebeurde eindelijk nog weer wat leuke dingen. En toen was het gelijk klaar. Ja. En toen kreeg ik jou nog een straf.
Precies, ja. En daarmee is weer de hele angel uit het gevecht gehaald eigenlijk.
Ja.
Helaas, maar ik bedoel, dat is ook wat die coureurs willen. Die willen ook gewoon lekker racen.
Die zijn,
en lekker duel, die willen duels, toch?
Die zijn niet begonnen met karten ooit om alleen maar rondjes achter elkaar te rijden. Nee, die willen vechten met elkaar.
Nee, Hamilton stapt echt met een voldaner gevoel uit een auto. Zoals bijvoorbeeld vorig jaar in Duitsland, weet ik nog, dat hij toen met die door regen beïnvloede race won. Echt een mooie overwinning. Had ook een klein beetje mazzel met de safety car. Maar dan komt hij toch met een veel voldaner gevoel uit de auto dan gisteren.
Nu. Ja. Terwijl hij gisteren ook gewoon weer echt op de toppen van ze kunnen presteren. Weergeloos. Het verschil met hem en Bottas zegt alles.
Ja, want als je alleen al kijkt naar dat Vettel, die ging nog naar binnen voor een vers setje rode banden. De softs. En die pakt uiteindelijk maar nipt de snelste ronde af van Hamilton. Die gewoon op zijn, zoveel ronde oude harde banden eigenlijk bijna dezelfde tijd kon rijden.
Ja,
dus,
ongekend. Goed, laten we daar mee afsluiten. Hamilton was weergeloos. Laten we hopen dat het in Oostenrijk op zijn minst iets spannender wordt.
Ja,
maar dat moet toch haast wel.
Ferrari gaat daar sterker zijn. Ik zeg niet dat ze Mercedes gaan verslaan.
Voorspelling, maar Ferrari gaat daar sterker zijn.
Sterker zijn.
Durf jij hem wel aan? Gaat Ferrari Mercedes verslaan in Oostenrijk?
Ja, het gaat. Nou.
Hij zei ja.
Ja, het staat genoteerd.
Laat het hopen. Ja. Het moet een keer gebeuren.
Verstappen podium of wordt het gewoon weer
vierde? Nee, ik denk dat ze daar best wel problemen gaan hebben. Ik denk dat ze weer moeite gaan krijgen in de kwalificatie ook om iedereen achter zich te houden. En dan wordt het
wordt spannend, begrijp ik. Door Oostenrijk wordt echt een race dat het toch lastiger wordt om bijvoorbeeld McLaren achter zich
te houden. Nou, in de race denk ik niet hoor. Maar in
de overstroming zag ik met een regenbui afgelopen weekend.
Ja, dus dat is natuurlijk al
daar in Oostenrijk.
Ja, volgende week is het weer.
Gun onze regenrace. Ja, alsjeblieft.
Please. Regen, help ons.
Geweldig zijn. Laten we het hopen.
Ja.
Laten we het erbij voor nu. Na de Grand Prix van Oostenrijk zijn we natuurlijk met deze podcast weer terug. Abonneer je ook op deze podcast via iTunes of je eigen favoriete podcast app. Na elke Formule Grand Prix blikken we uitgebreid terug, zoals je ook nu weer hebt kunnen horen. En we hopen dat je er wat aan hebt gehad. Vergeet ook het Formule 1 Grand Prix spel niet. Het GP-spel, nu.nl/GP-spel, waar je wekelijks zelf je voorspellingen kan doen, mee kan spelen. En ik mag het er van deze mannen niet meer over hebben, want ik heb ze weer verslagen. Maar dat geheel terzijde. Joost had Ricciardo in zijn team. Hij was weer gedupeerd.
Weergenaard.
Het is eigenlijk zijn schuld om vierde staak, zie ik in ons algemeen nu.nl-klassement. Nou, we zitten nog best dicht bij elkaar, hoor. Er kan nog van alles gebeuren. Het seizoen is nog lang.
Ik sta nog boven Joost, dus dat is belangrijk.
Is dat je doel? Oké, jullie zijn de kennis, toch? Tot zover. Bedankt voor nu. Dag.